Er was een tijd dat zowel jij als ik ongehoorzaam waren aan God. En er is een moment gekomen in ons leven dat wij gehoord hebben van de genade van Christus. Dat wij gehoord hebben van de hoop van het eeuwig leven. Dat wij gehoord hebben van het verzoenend bloed van Golgotha. En toen hebben wij geloofd in die woorden, in die boodschap van Christus. En wat hebben wij gedaan? Met berouw van datgene wat we tot dan toe gedaan hadden, van de zonde die we gepleegd hadden, hebben wij ons daarvan afgekeerd en overgegeven aan Hem die onze zonde heeft vergeven in de doop. Vorige week hebben we gesproken over het huwelijk tussen een man en zijn vrouw. En we hebben gehoord dat de man een hoofd behoort te zijn van zijn vrouw. En een vrouw haarzelf behoort te onderwerpen aan haar man. We hebben ook geleerd dat, ook al hebben wij een man of een vrouw die zich niet gedraagt zoals God het wil, toch hebben wij de plicht van Gods wegen om onze rol in het huwelijk te vervullen. Is dat altijd even gemakkelijk? Nee. Maar we hebben ook gezien dat soms mensen terechtkomen in een cirkel van onbegrip en van onverdraagzaamheid. En wanneer die cirkel niet gaat doorbroken worden, dan was de conclusie daarvan dat dat meestal eindigt in echtscheiding. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Over echtscheiding. We leven in een tijd waarin echtscheiding de norm is geworden. Het is logisch. Het is vanzelfsprekend. Het is heel normaal als onze vrienden, als onze ouders, of onze kinderen, of onze kennissen, onze collega's, geconfronteerd worden met een scheiding. We kijken daar niet meer van op. Als ik soms met mijn grootvader spreek, en hij vertelt over zijn jeugd, dan was echtscheiding een schandaal. Dan was dat erg als mensen dat meemaakten. Dat was een pure schande. Vandaag de dag kijken mensen niet meer op van echtscheiding. Mensen vergeten dat het huwelijk niet slechts iets is wat twee mensen met elkaar afspreken, maar dat het huwelijk een instelling van God is. Dat God twee mensen verbindt in het huwelijk. In Maleachi 2 vers 16 lezen wij dat God zegt: ik haat de echtscheiding. God haat echtscheiding. En waarom is dat? Hebben we ooit al eens mensen gezien die getroffen worden door kanker? Hebben we ooit al eens gezien dat die mensen een hele lijdensweg tegemoet gaan? Dat die aftakelen? En dat die uiteindelijk na zoveel lijden en ellende komen te sterven, dat we dan de gedachte krijgen: ik haat kanker. Als God zegt dat hij echtscheiding haat, dan is daar een goede reden voor. Echtscheiding brengt een hoop ellende met zich mee. God haat echtscheiding. En echtscheiding is helemaal geen populair onderwerp om over te spreken. Zowel voor de prediker is het geen gemakkelijk onderwerp. En dat niet zozeer omdat het moeilijk te begrijpen is wat God daarover zegt, maar veel eer omdat het moeilijk te aanvaarden is wat God leert over echtscheiding. We kennen Johannes de Doper. Hij heeft zijn leven moeten geven om over dit onderwerp te spreken. Toen hij tegen Herodes zei, die de vrouw van zijn broer was getrouwd: gij moogt de vrouw van uw broer niet hebben. Johannes zei: het is u niet geoorloofd. Nu, als we vandaag de dag kijken naar de huwelijken die in onze maatschappij worden voltrokken, dan zien we dat mensen met elkaar trouwen voor een tweede keer, derde keer, vierde keer, en het is geoorloofd volgens de wet van het land waarin wij leven. En blijkbaar had Herodes ook de vrijheid om te trouwen met de broer van zijn vrouw. En toch zei Johannes de Doper tegen hem, het is u niet geoorloofd. Geoorloofd volgens wie? Wel, het was niet geoorloofd van Gods wegen dat hij met de vrouw van zijn broer trouwde. Dus wetten van een land laten vaak toe dat mensen om allerlei redenen scheiden en daarna hertrouwen. Dus het is niet fijn om over echtscheiding te spreken en je zal mij ook niet daarin verheugd over zien. Want vaak word ik geconfronteerd als ik met mensen studeer over Gods woord, met mensen die in deze zonde hebben geleefd of nog leven en die daarmee geconfronteerd worden. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar we moeten wel begrijpen dat wij geen enkel recht hebben om te zwijgen waar Jezus spreekt. Als Jezus het nodig vond om over echtscheiding te spreken, dan moeten wij daar ook over spreken. Hoe moeilijk het ook is. Wat Jezus leert, moeten ook wij leren. En wat mensen over dit onderwerp allemaal niet denken te weten en denken te moeten zeggen, dat is waardeloos. Wat God zegt over dit onderwerp, dat is wat wij moeten weten. David zei dan ook, God, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als Jezus bad in zijn hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, dan zei hij in vers 17, Vader, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus als wij gaan nadenken over echtscheiding, laat Gods woord enkel de waarheid zijn waarin je geloof hebt. Nu, laten we eens naar Marcus hoofdstuk 10 gaan. Daarin wordt Jezus geconfronteerd met de vraag van de fariseeën die erop uit waren om Jezus te verzoeken. Waren er helemaal niet op uit om Jezus om iets te leren of om iets te weten te komen wat God wel gevallig was. Zij wilden Jezus verzoeken. En zij verzoeken hem met de vraag, is het geoorloofd voor een man om zijn vrouw weg te zenden? Vers 2, Marcus 10 vers 2. En Jezus antwoordt en zegt tot hen, wat heeft Mozes u geboden? Zij zeiden, Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar daarmee weg te zenden. Jezus zeide tot hen met het oog, op de hardheid uw harten heeft hij u dat gebod geschreven tot hier. Dus onder de wet van Mozes was het mogelijk voor een man om een brief op te maken, aan zijn vrouw te overhandigen en zeggen, ik stuur u uit mijn huis. En wat zei de wet van Mozes dan? Als dat gebeurt, en die vrouw gaat uit het huis, en die trouwt een andere man, en als die andere man dan hetzelfde bij haar doet, haar ook die brief geeft en haar het huis uitstuurt, of als die tweede man sterft, dan mocht die eerste man haar niet terugnemen. Want dat is een gruwel in de ogen van de Heer. Deuteronomium 24, vers 1 tot 4. En zij vragen zich af, want we moeten ons in hun gedachten stellen, in hun plaats stellen. Wat dachten zij van zichzelf? Zij dachten, wij zijn toch zo rechtvaardig. Wij zijn toch zo goed, dat wij onze vrouwen een brief geven en haar het huis uitsturen, zodat zij kan hertrouwen. Maar wat zegt Jezus? Waarom heeft Mozes dat gebod gegeven? Om de hardheid van hun harten. Hun harten waren er helemaal niet op uit om God welbehagelijk te zijn. Of om een vrouw lief te hebben op de wijze zoals we vorige keer hebben geleerd. Zij behandelden hun vrouwen niet als een hoofd. Het was omwille van de hardheid van de harten dat dat onder de wet van Mozes werd toegelaten. Wegzenden betekent de vrijheid geven. verstoten, het huis uitsturen. En de reden waarom dat werd toegelaten was, omwille van de hardheid van hun harten, dat betekent de verstoktheid van hun harten. De hardnekkigheid, de onverbeterlijkheid van hun harten. Waren zij een goed hoofd voor hun vrouwen? Is dat wat God bedoeld heeft voor het huwelijk? Hoe het moet zijn dat een man met zijn vrouw omgaat? Absoluut niet. Het was absoluut geen compliment voor hen dat in Deuteronomium 24 die toelating werd gegeven. En we zien dan ook dat hun gerechtigheid slechts een uiterlijke gerechtigheid was. Het was helemaal niet Gods wil dat zij zich zouden scheiden van hun wettige vrouwen. En we zien dan ook dat soms in het Oude Testament dingen werden toegelaten en dat daardoor Gods verdraagzaamheid werd getoond, zoals Romeinen hoofdstuk 3 vers 25 tot 27 leert en Romeinen 9 van 22 tot 23. Maar Gods verdraagzaamheid onder het Oude Testament had een doel. En dat doel was dat God in Christus zijn langmoedigheid zou kunnen tonen. Dat God in Christus alles tot een volheid zou brengen. Dat God in Christus de dingen zou leren zoals het behoorde te zijn. Dus onder het oude verbond werden dingen toegelaten. Die onder het nieuwe verbond niet meer worden toegelaten. We hebben dinsdag Gert-Jan horen spreken over het boek van Richteren. We hebben Gert-Jan de opmerking horen maken dat ze zei, of dat hij zei, dat Israël op een gegeven moment een koning wilde. En dat was in de tijd van de profeet Samuel. En toen zij zeiden tot Samuel, geef ons die koning om ons te richten, bad Samuel tot de Heere. Want hij was daar niet blij mee. En wat zei God tegen Samuel in 1 Samuel 8 vers 6 en 7? Geef hen een koning. Want zij hebben niet u verworpen, zij hebben mij verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Dus we zien dat God soms dingen heeft verdragen. Maar Jezus gaat verder. Jezus gaat verder. Wat zegt hij? Vers 6 van Marcus hoofdstuk 10. Maar van het begin van de schepping. Jezus gaat terug naar het begin. Daar waar wij vorige week onze conclusies uit hebben getrokken uit Genesis hoofdstuk 2 en 3. Van het begin van de schepping, dit is wat God wil, heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. Daarom, vers 7, zal een man zijn vader en moeder verlaten en die twee zullen tot één vlees zijn. En kijk wat er dan staat. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. En mensen kunnen wetten maken om scheiding toe te laten, om scheiding goed te keuren. Maar God zegt, wat ik heb samengevoegd in een huwelijk, dat mogen jullie niet scheiden. Het is niet dat mensen niet kunnen scheiden, het is mensen mogen niet scheiden. Natuurlijk, God heeft geen robotten gecreëerd. En God laat mensen de vrije keuze, wat zij in hun leven doen. Maar weet wel, dat dat wat God heeft samengevoegd, de mens niet mag scheiden. Als ik tegen Jonas zeg, Jonas, lieg niet. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik tegen hem zeg, Jonas, ik wil niet dat jij liegt. Betekent dat Jonas nooit niet kan liegen? Nee, als Jonas daarvoor kiest, dan kan hij liegen. Maar mijn gebod aan hem is, lieg niet. Zo is Gods gebod aan de mens, wat ik heb samengevoegd, scheid dat niet. God voegt twee mensen samen, wanneer zij huwen. Zo is het ook alleen aan God om te bepalen wanneer een huwelijk stopt. Laten we naar Maleachi hoofdstuk 2 gaan. Het laatste boek van het Oude Testament. En daar zien we dat God spreekt tot het volk. En wat was er gebeurd? Ze hadden de dochters van vreemde volken getrouwd. Wat verboden was. In de wet van Mozes. En we zien dan in vers 12 van Maleachi hoofdstuk 2. De Heer roeide man uit die zulks doet. Wie hij ook zij. Uit de tenten van Jacob. Ook al brengt hij een offer aan de Heer der Heerscharen. Kent je die mensen? De mensen die offers brengen tot God. Terwijl ze in zonde leven. Hier zien we dat deze Joden God ongehoorzaam waren. En toch brachten zij offers aan de Heer. Vers 13, in de tweede plaats doet gij dit. Gij bedekt met tranen het altaar des Heren, onder geween en gezucht, omdat hij zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als hem welgevallig. Kent je die mensen? Emotioneel. Roepen tot God, o Heren, waarom hoort gij toch niet naar mij? Terwijl ze in zonde leven en zich niet bekeren van hun zonde. Wat staat er dan? En dan zegt gij, waarom? Heren, waarom hoort gij niet naar ons? Waarom wendt gij u niet tot het offer? Waarom neemt gij ons niet aan als zijnde u welgevallig? Wel, waarom was dat? Omdat de Heren getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. God is getuige van het huwelijk tussen u en de vrouw van uw jeugd. God zegt, die vrouw, dat is uw vrouw en dat is de vrouw van uw verbond. Dat is uw wettige gezellin. Vers 15. Niet één doet zo die voldoende geest bezit. Want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Wees dan op uw hoede voor uw hartstocht en dat men niet ontrouw worden aan de vrouw zijner jeugd. Want ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël. En dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Heere der Heerscharen. Daarom, wees op uw hoede voor uw hartstocht en wees niet ontrouw. Wanneer een man en een vrouw in een huwelijk zijn getreden, dan bindt God hen samen. Er zijn drie partijen in een huwelijk. Een man, een vrouw en God. God is getuige van een huwelijk. En het kan zijn dat ofwel één van de partners dat verbond gaat overtreden. Dat verbond gaat breken. Of het kan zijn dat allebei de partners dat doen. En soms zegt men dan wel eens, wel gedane zaken nemen geen keer. God zou nooit niet willen dat ik ongelukkig word. Omdat ik een tweede huwelijk ben aangegaan, dat God niet welgevallig is. God zou nooit niet willen dat ik dat tweede huwelijk zou stopzetten. Wel, als je wil weten wat God van Israël verwachtte wanneer zij vreemde vrouwen waren getrouwd, wat er moest gebeuren, lees dan maar eens Ezra, hoofdstuk 9, als ik me niet vergis, ook hoofdstuk 10. Laten we eens naar Romeinen hoofdstuk 7 gaan. Romeinen hoofdstuk 7. En Paulus gaat het punt maken over de relatie van de christen tot de wet van Mozes. Omdat we weten dat er in de eerste eeuw Joodse christenen waren die dachten dat ze de wet van Mozes nog moesten navolgen en dat ze nog onderhevig waren aan die wet. En om duidelijk te maken dat het niet meer de wet is, maar de genade van Christus is die geldt, gaat Paulus een vergelijking gebruiken van de gehuwde vrouw. Romeinen hoofdstuk 7. In vers 1 lezen wij: of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden. Dit is de vergelijking. De gehuwde vrouw is door de wet, door Gods wet, aan haar man gebonden. Hoe lang? Zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Maar kijk wat er gebeurt wanneer een vrouw een andere man tot man neemt, terwijl haar man, met wie zij gebonden is, nog leeft. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een andere tot man neemt, echtpleegster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtpleegster is, indien zij zich aan een andere man geeft. En dit punt gebruikt Paulus om duidelijk te maken in vers 4. Bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet van Mozes, door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Christus is gestorven voor ons. En wij zijn in Christus, samen met Christus, in de doop gestorven. En de wet van Mozes heeft geen kracht meer over ons. Wij zijn eigendom van Christus geworden. En dat was een belangrijk punt wat de Joodse christenen in de eerste eeuw moesten beseffen. Maar de gelijkenis die Paulus gebruikt is sprekend. De gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. God heeft bepaald dat wanneer die man sterft, dat die vrouw vrij is. Wanneer zij hertrouwt, dan is zij geen echtbreekster. Lees maar 1 Korintiërs 7 vers 39. Daar wordt hetzelfde gezegd. Maar indien een vrouw bij het leven van haar man een andere tot man neemt, dan is zij een echtbreekster. Als ik naar mijn trouwboekje kijk, wat ik gisteren nog eens heb opengeslagen, omdat ik met de les bezig was, dan zien we dat daarin staat, echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht. Ze zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Iedere echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn vermogen. Wat hebben we vorige keer gezien? In 1 Korinthe 7. Man, gij zijt verdeeld. Gij gaat God behagen, maar gij gaat ook uw vrouw behagen. Wat hebben we gezien? Vrouw, gij moet uw man behagen. We hebben verplichtingen in het huwelijk. We hebben ook vele zegeningen, indien wij een goed huwelijk mogen hebben. Maar we hebben ook verplichtingen in het huwelijk. God heeft ons samengebonden. En wat God samengebonden heeft, daar heeft de mens geen enkel recht toe om dat te scheiden. Dus als antwoord op de vraag van de fariseeën naar Jezus toe. Is het geoorloofd voor een man om zijn vrouw weg te zenden? Kijk wat Jezus daarop antwoordt. Markus hoofdstuk 10. Wanneer we zien dat thuis gekomen, de discipelen gehoord hebben wat Jezus gezegd heeft. En Jezus heeft niet alleen gezegd wat we tot nu toe gelezen hebben. Maar daar gaan we volgende week verder op gaan. Want er moet een tweede les komen. Een aanvullende les. Maar we zien dat thuisgekomen de discipelen Jezus opnieuw vragen naar datgene wat hij gezegd heeft. En Jezus zegt tot hen in vers 11. Wie zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, die pleegt echtbreuk. Dus als ik mijn vrouw wegzend en ik trouw met een ander, dan ben ik een echtbreker. Wat staat er dan? Die pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. En indien zij haar man verlaat, dat is hetzelfde woord, indien zij haar man wegzendt en een andere trouwt, pleegt zij echtbreuk. Dus wat is Jezus' antwoord op de vraag, is het geoorloofd? Nee, het is niet geoorloofd. Doen mensen het? Ja, mensen doen het. Wat is eigenlijk precies? Wat wil dat woord zeggen? Want misschien horen we dat wel, maar begrijpen we niet wat dat betekent. Eigenbreuk is een vorm van hoererij. Als we over hoererij spreken, dan spreken we over mannen die met mannen gemeenschap hebben. Of vrouwen met vrouwen, of mensen met dieren. Of gewoon twee mensen die niet gehuwd zijn, die seksuele relaties onderhouden. Dat is allemaal hoererij. Maar eigenbreuk is een onwettige gemeenschap hebben met de vrouw van een ander. Overspel plegen, dat is eigenbreuk. Dus wanneer ik mijn vrouw wegzend en ik trouw met iemand anders, dan heb ik onwettige gemeenschap met dat tweede huwelijk. Ik ben verkeerd bezig. Ik ben niet bezig naar wat God wil. Naar wat God heeft ingesteld in het begin van de schepping. Eén man voor één vrouw. Dus heb ik mijn man weggezonden? Heb ik mijn vrouw weggezonden? En ben ik iemand anders getrouwd? Dan leef ik in echtbreuk. En soms hoor je mensen dan wel eens als je dit zegt, want het is vrij heftig. Ja, maar mijn eerste huwelijk, mijn man, die was zo slecht, die sloeg mij altijd. En die misbruikte mij emotioneel. Doet dat af aan wat Jezus hier zegt? Zegt Jezus misschien, wie zijn vrouw wegzendt, omdat die zo slecht was, die vrouw, die was altijd aan het twisten, en dan een ander trouwt, dat is oké. Zegt Jezus dat misschien? Nee, Jezus zegt, als jij je vrouw wegzendt en je trouwt een ander, dan pleeg je echtbreuk. Vrouw, als jij je man wegzendt en je trouwt een ander, dan pleeg jij echtbreuk. Mag een man of een vrouw dat doen? Nee. Kan hij of zij dat doen? Ja. In onze maatschappij is dat geen enkel probleem. Maar wat we moeten begrijpen is, dat God nooit twee mensen samenvoegt die tegen zijn wil in huwen. Want hoe redeneren sommige mensen? Ja, ik ben nu een tweede huwelijk aangegaan, en God noemt dat wel echtbreuk, maar ik mag niet scheiden, want God haat de echtscheiding. Wel, God zegt dat dat tweede huwelijk overspel is, en daar heb je geen recht op. Dus daar moet jij mee stoppen met die zonde. Dat tweede huwelijk, daarin heeft God niet die twee mensen gebonden. Zijn zij gehuwd? Ja, ze zijn met elkaar gehuwd. Zijn zij gebonden? Nee. Dat eerste huwelijk, dat is het huwelijk wat God heeft gebonden. Zo lezen we dan ook dat Hebreeën 13 vers 4 ons waarschuwt met de woorden, het huwelijk zij een ere bij allen en het bed onbezoedeld. Want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Zij die in hoererij leven en zij die in echtbreuk leven, zal God oordelen. Wij moeten het huwelijk kostbaar en dierbaar achten. Wij moeten het bed van het huwelijk onbezoedeld houden. Dat wil zeggen onbevlekt. Het moet rein zijn. Wanneer wij een ander zijn getrouwd, terwijl we dat niet mochten, dan is ons huwelijkbed niet rein. En hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee om als wij mensen kennen of onszelf in een toestand bevinden dat wij echtbrekers zijn? Wel, ik zal u zeggen hoe wereldsgezinde mensen reageren. Die zeggen, ja, als je getrouwd bent en het ging niet zo goed, we begrijpen daar, dat jij weggegaan bent van je partner en dat je een ander bent getrouwd. Laat het zomaar zijn. God is liefde, God is genade, God zal u wel vergeven. Veel mensen stappen dan ook in het huwelijk. Met de gedachte, wel, we trouwen, we gaan het proberen en als het niet lukt, dan scheiden we maar. Dat is de norm vandaag de dag. Als wij nadenken over wat Gods norm is, is dat dan een juiste gedachte? Is dat dan hoe wij het huwelijk mogen beschouwen? Wat zie je vandaag de dag vaak gebeuren? Onlangs zag ik dat op, ik denk in de krant heb ik dat gelezen of op het nieuws, dat op Facebook, hier komt het, dat op Facebook oude liefdes worden teruggevonden. Mannen en vrouwen zitten op Facebook. En ze zijn zo nieuwsgierig, ze denken terug aan vervlogen tijden en ze gaan nadenken van, oh, hoe zou het toch met die zijn? Want daar heb ik vroeger eens een relatie mee gehad. En als het dan wat slecht gaat in het huwelijk, dan gaat men die contacten. Hey, zullen we niet eens samenkomen? En voordat je het weet, pleegt men echtbreuk. Voordat je het weet, heeft de ene of de andere seksuele gemeenschap met een gehuwde man of een gehuwde vrouw. Voordat je het weet, stoppen huwelijken en gaat men samenhokken en met elkaar trouwen. Men pleegt echtbreuk. Ik ken verschillende mensen die er een sport van maken. Om met zoveel mogelijk gehuwde vrouwen seksuele omgang te hebben. En er zijn nog veel leraren van Gods woord die de mensen zeggen, als jij een echtbreuk leeft, blijf dan maar een leven. Wanneer jij een kind van God wordt, heeft God u vergeven en hij gedenkt die zonde niet meer. Wel klopt die gedachte? Half klopt die. En er zit een grote misleiding in van de duivel in die gedachte. In Efeze 5, vers 5 en 6, daar lezen wij dit. Zullen we het samen lezen? Efeze 5, vers 5 en 6. Want hiervan moet jij doordrongen zijn. Dat in geen geval een hoereerder, een onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Laat u niet misleiden met drogredenen. Laat niemand u misleiden met drogredenen. Want door zulke dingen te doen, te leven daarin, komt de toren Gods over de kinderen van ongehoorzaamheid. Hoe ben ik mijn les begonnen? Er was een tijd dat wij ongehoorzaam waren. Dat wij gehoord hebben van de liefde van Christus. En dat wij ons met berouw bekeerd hebben van ons oude leven. We hebben de zonde de rug toegekeerd. Laat niemand u misleiden dat jij in echtbreuk mag blijven leven, omdat het te moeilijk is om God hierin te gehoorzamen. In 1 Korinthe 6, vers 10 en 11, daar lezen wij: dwaalt niet, hoereerders, afgodendienaars, overspelers, dat zijn zij, de echtbrekers, schandjongens, knapenschelders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En sommige uwer zijn dat geweest. Wat zegt Paulus? Sommige van de Korintiërs zijn echtbrekers geweest. Sommige van de Korintiërs waren hoereerders geweest. Dus er is hoop voor mensen die in die toestand leven. Maar wat is die hoop? Die hoop is dat die mensen zich moeten bekeren van die zonde. Dat ze moeten stoppen met de zonde. Als dat niet het gevolg is van de genade van Christus, dan is dit het gevolg. Mensen die zeggen dat anderen in echtbreuk mogen leven en blijven leven onder de genade van Christus, die zeggen dit. Die zeggen, als jij een hoereerder bent, blijf maar in uw hoererij en kom tot Christus. Die zeggen, als jij een afgodendienaar bent, blijf uw afgoden maar dienen, ook al zijt jij christen geworden. Zijt jij een verwijfde, blijf maar verwijfd nadat jij christen bent geworden. Een homofiel, blijf maar homofiel nadat jij christen bent geworden. Een dief, blijf maar een dief nadat jij christen bent geworden. En ga zo maar door. Geldgierigen, dronkaars, lasteraars. Paulus is duidelijk dat mensen die die zonde beoefenen, die daarin wandelen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dus als wij in echtbreuk leven, behoren wij die zonde af te leggen. Als wij een huwelijk zijn aangegaan waar wij geen recht op hebben, omdat wij nog gebonden zijn aan onze eerste man, dan moeten wij dat tweede huwelijk teniet doen. We hebben daar geen recht op. En als wij niet bereid zijn om die offers voor Christus te brengen, dan zullen wij het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Maar laten we nog wat nadenken over wat scheiding doet. Want er wordt zo licht met scheiding omgegaan. Er bestaat niet zoiets als een goede scheiding. Scheiden, zegt men, is na het overlijden van een geliefde de meest traumatische gebeurtenis in het leven van een mens. Gelooft je me niet? Vraag het maar aan die man en aan die vrouw die gescheiden zijn. Vraag het maar. Spreek maar eens met gescheiden mensen. Spreek maar eens met de moeite en de ellende die zij dag na dag meemaken als gevolg van hun echtscheiding. Met de emotionele onstabiliteit waar ze mee geconfronteerd worden. Met die twee die één vlees waren, die dat niet meer zijn. Die uit elkaar zijn gegaan. Praat maar met die mensen. Dan zult je horen dat er iets sterft in u wanneer gij scheidt. Als God zegt, ik haat echtscheiding, dan heeft hij daar een reden voor. Dan wil hij de mensen behelpen en besparen van al de ellende die echtscheiding met zich meebrengen. De kinderen. Kinderen die zo lijden omwille van de echtscheiding. We zien dat kinderen hun leven lang achtervolgd worden door de gevolgen van de echtscheiding van hun ouders. Het tekent hen. Het brengt zoveel ellende in deze wereld en toch blijven mensen kiezen voor echtscheiding. Kinderen die moeten liefde krijgen. Kinderen moeten zekerheid en discipline krijgen. Als ik moet denken aan het feit dat mijn jongens zouden moeten opvoeden, moeten opgroeien. Zonder mij of zonder Sylvie aan mijn zijde. Ik wil er niet aan denken. Het maakt mij gewoon veel te verdrietig. Als ik moet zien wat ik misloop, wat ik nu allemaal kan delen met Sylvie en de kinderen. De kinderen die de kroon zijn van een huwelijk. Die eerste lach. Stel dat de mama of de papa er niet is. Die eerste stapjes. Die eerste mama of papa. Als ze groter worden, de zelfstandigheid, de ontwikkeling van de kinderen. En de mama of de papa is er niet. God heeft het huwelijk ingesteld dat vader en moeder samen hun kinderen opvoeden. Grootbrengen. Wel als gescheiden. Kunt jij daar niet aan voldoen, aan Gods eis. Mensen verliezen hun zelfwaarde. Mensen verliezen hun respect. Ze worden onstabiel, ze worden angstig, depressief. En ga zo maar door. Echtscheiding is iets verwerpelijk. En wat zien we dan? Mensen die van elkaar scheiden, die worden eenzaam. Want ze hebben nood. Ze hebben nood aan vertroosting, aan gezelschap, en die eenzaamheid drijft hen in de armen van een ander, en die ander, die huwt dan misschien met hen, en ze plegen echtbreuk. Want wat zegt Lucas, hoofdstuk 16? Lucas 16 zegt, en ieder die zijn vrouw wegzendt, en een ander trouwt, die pleegt echtbreuk. Dat hebben we juist ook gehoord, Lucas 16 vers 18. En wie een vrouw, luister goed, wie een vrouw die door haar man weggezonden is, trouwt, die pleegt echtbreuk. Dus niet alleen wanneer een man zijn vrouw wegzendt, wanneer die vrouw hertrouwt met een man, ook die man. Misschien had die man recht op een huwelijk, was hij nog nooit getrouwd geweest. Wel, die man door te huwen met een getrouwde vrouw, of laat me het anders zeggen, door te huwen met een vrouw die nog steeds gebonden is aan haar man, ook die persoon die pleegt echtbreuk. Wat moeten we dus beseffen als we deze dingen horen? God heeft één man voor één vrouw geschapen. En volgende week ga ik daar nog iets over uitwijzen. Het huwelijk is dus een verbond tussen een man, een vrouw en God. God heeft de man aangesteld als de leider in het gezin. De vrouw is zijn helper en de vrouw onderwerpt zich aan de man. Mannen en vrouwen krijgen de opdracht om een agape-liefde voor elkaar te hebben. Dat wil zeggen, een onvoorwaardelijke liefde. Volgende week wil ik spreken over waarom huwelijken falen. Waarom mensen scheiden. Wel, als een man en een vrouw een agape liefde, een onvoorwaardelijke liefde voor elkaar hebben, dan zal het nooit tot een echtscheiding komen. Nooit, dat is onmogelijk, als je een onvoorwaardelijke liefde hebt. Wat we gezien hebben is dat toen Eva gemaakt werd voor Adam, dat Adam zei, dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Zij zullen vastgelijnd worden aan elkaar. En wat weten we dan? Adam zei niet, wel laat het mij eens een jaar proberen. Laat het mij eens 2 jaar afwachten hoe het huwelijk loopt. En als het mij niet lukt, dan scheid ik maar. Nee, trouwen doet je voor het leven. Dat is de boodschap die wij en onze kinderen moeten meegeven. Huwen doet je voor het leven. En ja, het is zo. Dat als jij je eigen wil hebt en je partner heeft zijn of haar eigen wil, dat dat niet altijd even gemakkelijk is om met elkaar om te gaan. Dat het niet altijd even gemakkelijk is om elkaar te begrijpen. Mannen wenen soms in een huwelijk. Vrouwen wenen soms in een huwelijk. Maar als je huwt en als je in een huwelijk bevindt waarin God u heeft samengevoegd, niet waarin jij u hebt gescheiden en een ander zijt getrouwd, want daar heeft God u niet samengevoegd. Als jij je in een huwelijk bevindt waarin God u heeft samengevoegd, laat dan uw gedachten zijn, wat er ook op onze weg komt, we gaan ervoor. Scheiden is geen optie. Wat is de conclusie? Leer uw kinderen hierover. Leer de jongeren hierover, want dit is belangrijk. Zij zullen keuzes maken. En als zij niet gewaarschuwd worden, maken zij misschien keuzes dat zij zich later in een huwelijk bevinden waarin zij niet mogen zijn. En als zij dan tot Christus willen komen, moeten zij dat huwelijk stopzetten. Ze hebben daar geen recht op. Dagelijks worden wij geconfronteerd met mensen die in die toestand zijn. En ik zeg u, neem het aan uit de grond van mijn hart, het zijn de moeilijkste dingen om mee om te gaan. Want soms komen er uit die onwettige huwelijken kinderen. Soms is het dat de relatie van de vrouw met die tweede man zoveel beter is dan die relatie met die eerste man. En dat hij zegt, nu ben ik pas gelukkig. Maar je kunt misschien gelukkig zijn, maar je bevindt je in een huwelijk waar je geen recht op hebt. Je hebt Gods wet hierin overtreden. Laten we naar Marcus voor succes gaan. Vers 14. En koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was bekend geworden. En men zeide, Johannes de Doper is opgewekt uit de doden. En daarom werken die krachten in hem, die hem, dat is Christus. Anderen zeiden, het is Elia. Weer anderen, een profeet als een van de profeten. Toen dan Herodes van hem hoorde, zeide hij, Johannes, die ik onthoofd heb, die is opgewekt. Herodes zijn geweten begon te spelen. Herodes zijn geweten begon hem aan te klagen. Wat had hij gedaan? Hij had een boodschapper van God onthoofd. En waarom was dat? Vers 17. Want hij, Herodes, had Johannes laten grijpen en geboeid gevangen gezet, terwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar tot vrouw genomen had. Want Johannes had tot Herodes gezegd, gij moogt de vrouw van uw broeder niet hebben. Zijn wij bereid om te lijden om Christus wil? Zijn wij bereid om de vernedering te ondergaan terwijl wij prediken wat Christus predikt? Namelijk, man, als jij je vrouw wegzendt en je ander trouwt, dan pleeg je echtbreuk. Je leeft een zonde en je moet je daarvan bekeren. Vrouw, als jij je man wegzendt en jij trouwt een ander, dan pleeg jij echtbreuk. Jij leeft een zonde en je moet je daarvan bekeren. Dat is wat Johannes zei. Johannes zei tegen Herodes, jij leeft een zonde. Het is je niet geoorloofd om Herodias tot vrouw te hebben. En hij werd daarvoor onthoofd. Luister tot slot naar deze woorden. Jezus zei, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Het woord van Christus is de wet die geldt. En als dat woord u veroordeelt, dan moet je u bekeren. En als gij je niet bekeert van zonde, dan zult gij op de dag des oordeels veroordeeld worden. En de pijn die je u nu hebt willen besparen, omdat gij niet hebt willen bekeren van uw zonde, die zult je voor eeuwig te dragen hebben in de poel des vuurs. We kunnen ons dus nu beter op dit moment bekeren van een onwettig huwelijk, dan op de dag van de oordeel, van het oordeel, veroordeeld te worden voor eeuwig. Volgende week ben ik van plan om nog wat andere gedachten daaraan toe te voegen. Want we hebben vandaag niet gesproken over Matteüs hoofdstuk 19 vers 9, waar er een uitzondering wordt gegeven. En ik wil daar ook nog wat gedachten bij vermelden. Ik wil ook nog spreken met jullie over het wachtspelletje, wat sommigen spelen. Namelijk mannen en vrouwen die dan denken dat ze allebei het recht hebben als de partner overspel pleegt om dan te scheiden. Wat doen zij? Het gaat niet goed in het huwelijk. Ze kunnen zich niet met elkaar verstaan. Ze gaan uit elkaar. En de ene wacht tot de andere overspel pleegt om dan te kunnen zeggen, ah, nu heb je overspel gepleegd en nu mag je een ander trouwen. Ook over die gedachten wil ik volgende week nadenken met jullie. En als jullie nu over deze les vragen hebben, stel die dan na de samenkomst en dan zal ik die ook meenemen. Het zij dat we er zelf eens over spreken, het zij dat we daar ook volgende week die in de les zullen behandelen. Amen.